Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast, waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast. We hebben vandaag voormalig Nederlands kampioen 200 meter... de gast en vicevoorzitter van de Atletiek Unie. Welkom Esther Akihari.
Dankjewel.
We zullen het met jou gaan hebben over jouw carrière natuurlijk. Maar bijvoorbeeld ook over de kracht van mindfulness. En acceptance en commitment therapy. En waarom het, want dat is een quote van jezelf. Waarom het abnormaal is om jezelf als topsporter geen mentale hulp te gunnen. Nogmaals, welkom.
Dankjewel, en klopt helemaal.
Ja, misschien wel leuk om te beginnen. Atletiek, jouw passie, als ik het goed heb.
Ja, zeker.
Hoe ben je daar als kind met de atletiekbaan in aanraking gekomen?
Ja, het allereerste moment dat ik me kan herinneren dat ik ooit atletiek zag op tv, was eigenlijk echt wel heel onbewust. Maar ik kan me nog goed herinneren, wij waren volgens mij op vakantie in Zeeland. En dat mijn vader helemaal uit zijn dak ging toen Elle van Lange een gouden medaille won op de 800 meter in Barcelona. Ze was toen een jaar of 5. En dat heeft denk ik onbewust heel veel indruk gemaakt. En daarnaast was mijn vader ook een fanatiek hardloper. Aha. Dus die liep veel halve marathons en ook een paar marathons gedaan. En ik vond het echt fantastisch om met hem mee te gaan als hij aan het trainen was, als klein meisje, een bidon meenemen, zijn bidon aangeven, dan zelf een slokje nemen. Als mijn vader zijn voorhoofd afveegde, dan deed ik dat ook. Dus ja, het sportieve en dan ja, zeker het hardloopgedeelte van de atletiek met de paplepel ingegoten.
Leuk.
Ja, en de atletiekbaan om echt lid te worden van een vereniging, dat kwam toen ik een jaar of, ik denk 9 of 10, werd de scholierenveldloop georganiseerd. Super gaaf initiatief. Ik woonde toen in Veenendaal. Dus op die atletiekbaan werd de scholierenveldloop georganiseerd. Na de finish kregen wij allemaal een tasje van een kledingmerk met daarin allemaal leuke goodies en gadgets en cadeaubonnen voor de meest gezonde fastfoodketens bij ons in de regio. En er zat ook een briefje in van word lid van onze vereniging. Nou, dat had ik al half in de prullenbak liggen, maar toen dacht mijn moeder, hey, wat is dit eigenlijk? En die was dat een beetje zo aan doornemen. Dus toen ik 's avonds gedoucht had en weer beneden kwam, toen zei ze, ja, ik zit dit te lezen. Zou jij het misschien leuk vinden om wat vaker naar die atletiekbaan te gaan? Want je kan daar ook lid worden. Toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel wat. En ik heb mijn dagboek nog, ik heb hem niet meegenomen, maar ik heb hem nog thuis liggen. En mijn eerste bericht na die training was, lief dagboek, vandaag heb ik gewonnen met inlopen. Nog niet wetende dat niet iets is waar je mee wint of verliest. Maar kwam ook al een beetje mijn gedrevenheid in naar voren. En ik was dus ook meteen verkocht.
Leuk.
Ja.
En wat vond je er zo leuk aan? Wat vind je er zo leuk aan?
Ja, wat ik er denk ik zo leuk aan vond, maar wat ik nu in ieder geval ook nog steeds heel leuk daaraan vind, is als je lid bent van een vereniging, dat je echt onderdeel ook bent van een team, van een community. Je doet natuurlijk iets wat individueel is, dus ja, je strijdt voor je eigen prestatie. Maar de trainingen doe je ook heel veel samen. En dat gevoel van samen, saamhorigheid, dat vind ik heel fijn. En ja, hardlopen is een gevoel ook voor mij dat ik echt niet kan uitleggen. Dat zit zo in al mijn vezels. Dus je weet ook precies als ik niet genoeg heb hardgelopen, dan ben ik niet te genieten. Dus dan zegt mijn man ook altijd, ik denk dat het tijd is dat jij weer gaat trainen. Dus het is ook iets dat mij zo intens blij en gelukkig maakt. Dat kan ik eigenlijk niet omschrijven, maar dat is iets gewoon, het iets trekt mij altijd weer de deur uit om naar die atletiekbaan te gaan. En dan is het wel dat stukje gemeenschapsgevoel wat daar ook voor zorgt, dat ik dat ook doe met slecht weer. Maar die mindset komen we misschien ook nog wel even op terug als het gaat over mindfulness.
Ja, precies. Ja, leuk. Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Ik heb het zelf met fietsen. Dus als ik een tijdje niet op de fiets heb gezeten, dan ook mijn vriendin die dan zegt, moet je niet weer eens een rondje maken?
Ja, precies.
Want fiets je zelf ook?
Nee, ik fiets eigenlijk niet. Dat heeft denk ik ook een beetje mee te maken. Ik voel daar vrij veel weerstand voor. Omdat als wij vroeger geblesseerd waren, dan was onze alternatieve training fietsen. Soms zou het wel heel, heel praktisch zijn en ook wel leuk. Want jij noemt die afstanden 30 kilometer tot 300. Je komt echt veel verder. In vergelijking tot sprinten kom ik nu heel stuk verder dan dat ik vroeger kan.
Ja.
Maar ja, het is wel heel leuk dat je met fietsen dus echt wel je provincie uit kan rijden. Of het land uit kan rijden. Of hele tochten kan maken een aantal dagen achter elkaar. Ja. Dat lijkt me wel mooi. En natuurlijk de hoogte in kan. Tot hele grote hoogte.
Ja. Zeker. Ja, het is een geweldige manier om de wereld te ontdekken. Dat absoluut.
Ja.
Dus ik zou het sowieso een keer aanraden. Maar goed. Wat ik heel leuk vind trouwens, als je erover begint, hè, over het hardlopen, atletiek. Dat jouw eerste herinnering heel helder is met je dagboek en dat je gedoucht had. Heb je daar een verklaring voor misschien?
Nee, eigenlijk niet. Want ik ben eigenlijk ook heel erg een persoon dat niet zo goed is in dingen onthouden.
Okay.
Om details zien. Nee. Ik ben eigenlijk altijd heel erg bezig met de toekomst. En dingen, hè, echt als dat veel topsporters hebben. Weer een stip op de horizon.
Yeah,
en weer door en door. En terugkijken en vooral in detail terugkijken soms best lastig. Maar misschien is dat toch dat dus iets triggerde in hart en ziel.
Een core memory.
Ja, een core memory die is blijven hangen.
Ja.
Ja.
Ja, en je hebt je dus, je zei het net al eventjes, dat je nu je gestopt bent wat langere afstanden loopt. Maar je hebt je echt dus gefocust op die korte afstand, op de sprint.
Ja.
Hoe komt dat?
Nou, het bleek al wel heel snel dat het lopen, dat mij het makkelijkst afging in atletiek en op de trainingen. Dus dan merk je ook op een gegeven moment dat je daar talent voor hebt. En dan gaan ook steeds meer mensen dat zien en je daarin aanmoedigen van, goh, ja, dat is wel heel, heel goed wat jij hebt gepresteerd. En hoe lang zit je al op atletiek? Of meiden onder elkaar van, oh, wat is jouw PR? En dat dan ook proberen te verbeteren als iemand sneller was natuurlijk. Ja, ja. Een ander onderdeel waar ik ook best wel aardig in was verspringen.
Okay.
En dat was ook met name omdat mijn aanloop heel snel was. En daar haalde ik dan toch het meeste plezier uit. Hoogspringen vond ik erg moeilijk, is heel technisch. Kogelstoten, balwerpen, later speerwerpen, ook vrij technisch. Dus het plezier kwam echt naar voren altijd bij de sprint. En daar haalde ik ook, als je jong bent, moest je vroeger altijd meerkamp doen. En daar haalde ik dan ook de meeste punten op. En dan, ja, lange afstand versus sprint. Lange afstand vond ik mentaal best wel pittig. En ook in de ademhaling, in je longen. Ja, dat vond ik best wel uitdagend. Dus voor mij was mijn hart snel verkocht aan de sprint. En ik, ja, daar haalde ik ook de meeste punten op. Dus automatisch het meeste talent. En op een gegeven moment won ik daar ook langzaamaan medailles op bij de jeugdtoernooien.
Ja.
Landelijke jeugdtoernooien. En word je op een gegeven moment gescout voor een selectietraining. Een centrale training heette dat toen nog. Ja, en dat is wel een hele eer. En dan, ja, op een gegeven moment kom je op zo'n leeftijd. Ik was 14 en dan ga je ook wat meer specialiseren in een onderdeel. Of als je meerdere onderdelen wil, ga je in de atletiek naar de meerkamp. Dus voor mij werd dat echt specialiseren in de sprint. En dan heb ik ook vrij snel vanwege blessures het verspringen opgegeven.
Oké. En je noemde net al dat je redelijk gedreven was op jonge leeftijd. Was dat al op je 14e toen of al eerder?
Dat was al veel eerder. Mijn zusjes zeggen ook heel vaak, mijn man en ik spelen heel graag bordspellen.
Okay.
En mijn zusjes die zeggen ook heel vaak verbaasd, is dat leuk met Esther? En dat zegt misschien wel iets over hoe ik was als kind met spelletjes spelen. Mm-hmm. Wilde altijd winnen. En als ik kon heel boos worden als dat niet lukte. Dus of als ik op het punt stond om te verliezen. Dus redelijk traumatiserend voor mijn zusjes. Maar die inmiddels ook wel weten dat je ook heel leuk met mij een spelletje kan spelen. Maar we doen dus ook regelmatig coöperatieve spellen. Omdat dat ook gaat soms iets beter.
Heb je een voorbeeld ervan? Ben ik wel benieuwd.
Gloomhaven vinden we een heel gaaf spel. Dat lijkt een beetje, het is een beetje Dungeons and Dragons-achtig. Waarbij je campagnes speelt. We hebben ook een ander spel, dat is wel tegen elkaar. Maar dan ben je zo bezig met je eigen strategie. dat je eigenlijk pas aan het eind weet wie er gewonnen heeft. Dus dat blijft ook gezellig. En dat is Terraforming Mars.
Dus misschien wel een goede voor sportpsychologen om als tool te gebruiken. Dat je alleen maar met jezelf bezig moet zijn eigenlijk.
Ja, precies. Ja, nou ja, dat is wel een hele belangrijke les die ik van mijn sportpsycholoog heb gekregen. Dat is misschien al iets te snel een bruggetje, maar ja. wel een mooie les. Dat je niet onder controle hebt wat andere mensen doen.
Precies.
Voor mij een heel, heel mooi inzicht dat ik heb gekregen is dat je niet onder controle hebt wat andere mensen doen.
Nee.
Wellicht dat ik daarna ook gezelliger ben geworden met bordspelletjes.
Ja.
Dus dat inzicht wellicht ook heeft geholpen. Maar zo is het eigenlijk wel. Net als met een bordspel.
Ja.
Heb ik niet onder controle hoe goed of slecht iemand het startblok uitkomt. En of iemand een wereldrecord gaat lopen in de baan naast mij of niet. Ja, voor hetzelfde geld loopt iemand een wereldrecord en ik ook. Maar loopt die ander een honderdste harder. Ja, ja. Is mijn prestatie dan minder of beter?
Precies.
Dat is natuurlijk iets wat je zelf in je hoofd dan zegt en daar eventueel over oordeelt.
Ja.
Of niet.
Ja. Ja, ik was wel heel erg benieuwd, hè? Want dus die 100 meter, 200 meter, 400 meter ook wel, geloof ik. Hè?
Allemaal, en 60 ook. Ja.
En 60 ook nog,
ja.
Indoor dan.
Ja.
Ja, ja.
Dat is denk ik mijn favoriete
je 60,
sprintonderdeel. Ja?
Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, als er een wereldkampioenschap was 1 meter starten, dan had ik wellicht ooit kunnen winnen. maar daar ben ik heel erg goed in.
Okay.
Echt die eerste paar passen heel explosief uit blok. Het grappige is dat ik daar niet heel goed in was toen ik begon met sprinten. Dus in mijn jeugd was ik eigenlijk altijd degene die belabberd het blok uitkwam en de rest inhaalde. En pas later, toen ik trainde op Papendal, kwam ik met een aantal meiden te trainen, waarvan één ook nog steeds een hele goede vriendin van mij is, Judith Bosker. En wat het hele leuke was van trainen met Judith, is dat zij zag mij niet als concurrent, maar meer als conculega. Wat inhoudt dat je gewoon heel leuk en vriendschappelijk en als vriendinnen met elkaar kan trainen. En elkaar kan helpen om beter te worden, om zo samen beter te worden. En concurrenten in de wedstrijd, natuurlijk. Dan wil je allebei winnen, anders doe je niet aan topsport. En van haar heb ik ook heel veel geleerd over starttechniek. Zij was op dat moment heel goed in sprinten uit startblok.
Ja.
En zij gaf mij een heel mooi technisch inzicht van hoe je beter het blok uit kan komen. Wat toevallig ook heel erg goed paste bij mijn loopstijl. En achteraf gezien ook heel goed bij mijn persoonlijkheidstype.
Oh, wow.
Met een bepaalde voorkeursmotoriek. En dat heeft mij zo enorm geholpen om sneller het startblok uit te komen. En dat heeft mij in dat seizoen ook 2 tot 3 tiende opgeleverd op een 60 meter.
Zo,
dus een hele korte afstand en een heel grote impact gemaakt.
Ja. Ja.
En natuurlijk ook met alle trainers en alle begeleiding daaromheen. Maar voor mij was dat een heel mooi teken dat je dus heel leuk met elkaar kan trainen, maar elkaar ook hele oprechte feedback kan geven die wellicht de ander ook beter maakt. Misschien ook wel sneller maakt dan dat jij bent, maar als je ook iets kan geven aan iemand, aan inzichten, dan krijg je dat ook terug.
Nou ja.
Ja, en in ons geval is dat een levenslange vriendschap.
Wauw, mooi.
Ja, en we hebben ook niet alleen op Papendal samen getraind, maar ook op een later moment, omdat dat vertrouwen was zo goed.
Ja.
En dat gevoel van saamhorigheid, community, clubgevoel. Ja, dat is voor mij atletiek.
Wauw,
ja.
Gaaf, leuk.
Ja.
En, want je zei net, bij jouw persoonlijkheidsstijl past.
Ja.
Wat? Dat ben je wel een startstijl die bij je persoonlijkheid.
Ja, dan gaan we een beetje een andere richting dan de mindfulness. Maar ik ben ook heel erg verkocht aan action type.
Oké.
En deep motivational drivers. Dus dat is een van mijn andere opleidingen die ik gedaan heb. Waar we al eigenlijk in een beetje een light modus ook wel dingen mee deden in de tijd dat ik op Papendal trainde. En vooral later ook toen ik in Eindhoven trainde bij Erwin Mortier. En daar heb ik later toen ik die cursus zelf ging volgen, heb ik daar zulke mooie inzichten gehad. Ook omdat wij toen pas leerden dat je de persoonlijkheid van mensen kan je bijvoorbeeld proberen te testen door middel van een vragenlijst. Action type is heel erg gebaseerd voor de mensen die daar iets meer in zitten op MBTI.
Ja.
Dus theorie van Myers-Briggs.
Ja,
Google het even. Maar je wordt dan eigenlijk verdeeld in 16 persoonlijkheidstypes.
Ja.
Of er zijn 16 persoonlijkheidstypes en je wordt daar in één van die 16 wordt je onderverdeeld. Nou, natuurlijk zijn er niet maar 16 persoonlijkheidstypes. We zijn 6 miljard mensen op aarde of misschien al 7 miljard ondertussen. Maar het is heel mooi om te zien dat er heel veel klopt van die verschillende nuances. En je kan dus dat testen door middel van een vragenlijst, wat wij destijds heel veel deden. Maar wij zijn er daar ook achter gekomen dat je mensen ook in een bepaalde motorische voorkeurstijl kan zetten en kan zien waarin iemand krachtiger op zijn benen staat. En dat dat dus ook heel veel zegt over, ben je meer sensing of intuition in je voorkeur? En neem je informatie bijvoorbeeld meer, of maak je beslissingen meer op basis van gevoel of op basis van informatie. En zo heb je nog een aantal andere dimensies. Maar het is heel mooi dat je doet dat natuurlijk vanuit je hersenen. Maar de manier waarop jij beweegt, wordt ook gestuurd vanuit je hersenen. Dus dat
Ja.
betekent dat de manier van informatie opnemen ook iets zegt over hoe jij beweegt. Maar ook over hoe jij moet coachen. Dus hoe jouw coach tegen jou praat en hoe je die in je kracht zet. En dat is een stuk wat Action Type en Deep Motivational Drivers ons ook gebracht heeft. En je hebt daar dus een hele mooie dimensie in. Daar ga ik niet te diep op in, maar dat is het verschil tussen pliometrische voorkeur en concentrische voorkeur. Nou, om je een voorbeeld te geven, mijn voorkeur is heel erg pliometrisch, maar ik heb ook trainingsgenoten gehad die heel erg concentrische voorkeur hadden. Wat betekent dat nou bijvoorbeeld als je een squat jump doet? Stel je hebt een box van 60 of 90 centimeter, dan heb ik een voorkeur om eerst eventjes in te zakken in mijn heupen, om vanuit daar snelheid mee te geven naar boven. En je zou zeggen de snelste weg naar die box is vanuit stilstand, hup, direct naar boven. Dat klopt voor iemand met een concentrische voorkeur, maar niet voor mijn voorkeur. En dat kan je ook heel erg doorvertalen naar je training. Doe jij bijvoorbeeld een oefening als, een voorslaan bijvoorbeeld. Dus dat is een stang van 20 kilo met gewichten aan de zijkanten. Die heb je voor je lichaam en die probeer je eigenlijk naar je borst toe te slaan. In mijn geval werkte dat veel beter door dat staan te doen. Dus dat gewicht met gestrekte armen in mijn handen te houden. Even onder mijn knieën te houden. Dat ik ruimte had om in te zakken en dan voor te slaan. Iemand met een concentrische voorkeur laat je dat gewicht stil op de grond liggen of op een verhoging. En vanuit daar direct de lucht in. Heeft ook weer effect bijvoorbeeld in atletiek op hoe je je startblok uitkomt. Ga je eerst met je voet een klein beetje naar achter of geef je heel veel druk in je blok en schiet je naar voren. En daarmee komen we eigenlijk weer op dat stukje, het gesprek met Judith, mijn toenmalige trainingsgenoot, die mij de tip gaf. Jij moet een klein beetje met je achterste voet eerst naar voren, dan terugtikken en dan vlieg je naar voren. Uiteindelijk bleek dat dus supergoed te werken bij mijn
Oh,
motorische
wauw, wat een
voorkeur.
inzichten, joh.
Ja.
En dit is allemaal gebaseerd op die action type, of is
Action
het?
type, ja. Ja,
Ja, we hebben het daar in de vorige podcast ook wel kort even over gehad. Of niet zo uitgebreid als dit, maar ja, wel mooie inzichten, denk ik, als je daar opeens achter komt.
Ja, en ook hele mooie lessen. Omdat we toen pas echt leerden meten hoe je dat kan doen door iemand in een voorkeurspositie te zetten. Of een niet-voorkeurspositie. Kwamen er ook achter dat wij hadden eigenlijk altijd heel erg voor mij ingevuld dat ik iemand was die super competitiegedreven was. Veel meer heel extrinsiek. Dus echt die strijd met anderen op wil zoeken. En heel erg, dat noemen ze dan judging. Dus iemand die heel erg van een strakke planning is. Waar later uit bleek dat mijn diepe voorkeur veel meer ligt in die relatie. En vriendelijkheid en plezier maken met elkaar. En dat ik helemaal niet zo geordend ben als dat ik lijk, soms. Maar dat ik juist veel meer hou van flexibiliteit. En dat zie je dus ook heel erg terug in het bewegen, als ik op mijn best was. Maar dat judging stukje, dus op het moment dat ik heel erg schoot in planning, schema's, allerlei lijstjes maken, dat was dus eigenlijk achteraf gezien een teken. Oh, die heeft veel stress. En veel stress in hoofd en lijf. Dus dat zag je terug in gedrag. En dus ook in bepaalde beweging. Daar hebben we veel van geleerd. Voor mij helaas pas aan het einde van mijn carrière, hoe je daar mee om kan gaan, ook als coach. Dus voor mijn coach. Maar voor hem is dat natuurlijk super geweest, ook voor de groep weer die na mij
Ja,
kwam, om die inzichten
zeker.
te gebruiken.
Ja,
Ja.
mooi. Mooie inzichten. Laten we eens even teruggaan naar jouw carrière.
Ja.
Ik denk, waar ik nog heel erg benieuwd naar was, is die hele korte afstanden. Wat zijn daarin hele specifieke mentale uitdagingen? Daar ben ik nog wel benieuwd naar.
Ja, dat voor mij in ieder geval, want ik kan natuurlijk niet voor al mijn concurrenten en conculega's spreken. Maar voor mij was dat heel erg de uitdaging om niet in je hoofd te gaan zitten. Dat gebeurde vrij vaak. Het is zo'n korte afstand en toch kan je zoveel tijd hebben om na te denken.
Ja.
En eigenlijk, ja, de truc is juist om dat, nou ja, met heel mindful te doen. Dus heel erg door je in het hier en nu te zijn. En niet bezig te zijn met wat je over de finish bereikt moet
Ja,
hebben. En die
precies.
valkuil was voor mij heel erg groot. Dat ik al bezig was met het resultaat over de finish. Ik wil nu mijn PR lopen. Vandaag gaat het gebeuren. Dus een stukje wishful thinking. Niet altijd vanuit vertrouwen, maar veel vanuit angst. Wat zal de rest denken als dat niet lukt? Ja, en dan op het moment suprême, als het startschot gaat, dan juist precies weer in je oude techniek vervallen, omdat je niet in dat moment bezig bent met wat je voelt en het startschot horen, maar meer opmerken: oh, dat was het startschot. Oh, de rest is al weg. Nou moet ik gaan.
Ja.
En ook wat voor mij ook een valkuil was. Mentaal is te veel bezig zijn met mijn tegenstanders. Want het is geen contactsport, maar je zit wel heel dicht natuurlijk naast elkaar. Dus stel je zit in baan 4, dan zie je ook de handen van baan 5 en baan 3. Ja, en soms kon dat bij mij ook heel erg zijn van: oh, dat is die atleet in baan 5 en die in baan 3. En dan ging ik al invullen hoe die misschien zouden starten. En op basis daarvan ook alweer je resultaat gaan voorspellen. Ja, en dan ben je ook gewoon klaar en gezien. En op de iets langere sprintafstanden, dus de 200 en de 400, ja, dat is vergeleken met een marathon natuurlijk heel kort. Maar dat zijn onderdelen waarbij je echt compleet de verzuring ingaat. Dus daar speelde ook heel erg, daar was ik misschien wel meer bezig met mezelf, maar dan ook heel veel op de slechte dagen met de angst om, nou ja, tussen aanhalingstekens ook met mijn handen dood te gaan. Maar echt die verzuring in te gaan en de angst om, ja, daar echt doorheen te gaan. En dat leer je ook wel gedurende je carrière. Maar ook al ben je super ervaren, dan, ja, komt soms toch dat stemmetje opzetten. En dan is het heel fijn als je jezelf ook andere trainingen gunt om daarmee om te kunnen
Ja,
gaan.
precies.
Ja.
Wat is nou eigenlijk jouw hoogtepunt geweest?
Oeh, ja, dat vind ik een hele lastige. Ik denk mijn
Mogen er ook meer
eerste,
zijn hoor.
ja, doe ik ze een beetje op chronologische volgorde. Maar ik denk mijn eerste individuele echte hoogtepunt was 2 keer goud bij de Nederlands kampioenschappen voor junioren in 2006 op de 100 en 200 meter. Ik had een carrière bij de junioren van altijd. Ik had alle posities behaald. In eerste instantie ook heel veel vierde plaatsen, heel veel vijfde plaatsen. Maar altijd gemotiveerd en altijd die wilskracht om weer door te gaan. Uiteindelijk af en toe toch een medaille en toch soms ook weer die teleurstelling. En 2006 was voor mij echt het jaar dat bepaalde puzzelstukjes op hun plek vielen, fysiek. En ook dat je gewoon merkt van: oh, ik ben fysiek ook sterker. Een trainingsgroep met dames die echt wel heel inspirerend waren voor mij op dat moment. Ja, en daardoor echt een nieuwe stap kon maken. En dus ook voor het eerst in mijn juniorencarrière 2 keer goud gehaald. Ook direct voor het laatst, want dat was ook mijn laatste juniorenjaar. Met als voordeel dat niemand het ooit meer af kon pakken. En heel kort daarop, in 2008 al, volgde ook mijn eerste Nederlands kampioenschap medaille. Mijn eerste gouden medaille op een NK bij de senioren op de 200 meter. Ook die was heel bijzonder voor mij. Ja, een mooi moment in het Olympisch stadion, met de hele familie in de tribune. Dus echt wel een heel fijn moment. En ja, ook echt goede concurrenten op dat moment. Ja, en daarna ook wel mooie toernooien mee mogen maken. Een EK, Olympische Spelen, nog een EK. Dus ja, hele bijzondere dingen mee mogen maken. Veel Europa Cups mee mogen maken, dus ook te veel om op te noemen. Maar ik denk daarna een heel favoriet moment aan het einde van mijn carrière was echt ja, de estafette met Eindhoven Atletiek, met onze ploeg. Daar hebben we een Nederlands record gelopen op de 4x200 meter indoor. Dat heeft voor mij nog een hele speciale betekenis. En Nederlands kampioen worden met die dames, waaronder dus ook Judith, maar ook Sascha en Joyce, nog steeds vriendinnen ook van mij, zijn mijn Nederlands kampioen geworden op de 4x100 meter, ook in een hele rappe tijd. En dat is heel leuk als je dat ook echt met je vriendinnen
Ja, kan me
kan,
wel
kan
voorstellen
doen.
natuurlijk.
Ja.
Ja, leuk. Was misschien ook wel leuk om die switch te maken van hoe was het vanaf junioren naar de senioren? Want het klinkt alsof dat heel, heel gemakkelijk ging.
Hij moet wel even ook weer graven. Maar wat bij ons gebruikelijk was als je A-junior werd, dus als je laatste 2 jaren bij de junioren, mocht je ook altijd een leeftijdscategorie hoger meedoen. Dus als A-junior liep ik ook vaak bij de senioren. Wat echt een enorm verschil was, was bij de A-junioren had ik niks te verliezen. Was ik heel onbevangen. Op het moment dat ik zelf senior werd, was ik ineens ja, een van de anderen. En dat was mentaal wel anders. Dus die onbevangenheid was er wat minder. Dus een hele strenge stem ook in mijn hoofd. Die zei van ja, we moeten nu wel echt hard ervoor gaan. Goed presteren. Dat ging in dat eerste jaar nog niet zo soepel. Ik liep niet slecht, maar het kwam er ook niet helemaal uit de verf. Uiteindelijk een moment op een wedstrijd in België. Ik weet ook niet of daar een beetje een soort volgens mij is het baan 3, een soort kuiltje zit of zo. Er zijn wel meerdere atleten op dat punt gevallen waar ik
Oh,
viel.
echt waar?
Maar ik viel op een 200 waarin ik heel goed liep. Viel ik vlak voor de finish. Dus we zullen nooit weten wat ik toen had gelopen. Overigens had ik daar nooit een persoonlijk record gelopen. Want later heb ik veel harder gelopen dan dat ik toen liep. Maar ik had daar heel graag een limiet willen lopen voor het EK onder 23. En daar viel ik de brandwonden op mijn lijf en ook mijn rug scheef. Dus dan is het seizoen was ook bijna op zijn einde, of in ieder geval die limietperiode. Dus dat was voor mij wel, toen voor die paar weken was dat echt net klaar. En dat zegt denk ik ook wel over een bepaalde spanning die dan in je lijf zit, want dat had niet hoeven gebeuren. Maar dat gebeurde wel. En ik denk dat dat echt wel meer mentaal is dan fysiek. Want ik had de hele winter getraind, de hele zomer getraind. Eigenlijk was alles goed, op een paar kleine pijntjes na. En toch gaf dat denk ik veel onzekerheid, zo terugdenkend. Maar ook vooral dat mentale stukje, hoe goed is de rest? En jezelf daardoor ook vaak wat minder vinden.
Veel vergelijken.
Heel erg vergelijken, ja. En daardoor ja, wellicht in the heat of the moment beslissingen maken die ja, ervoor zorgen dat je net een mispas maakt of net de grond niet goed raakt. Met ja, dan zo'n heel domino-effect erachteraan. En dat gevoel hebben dat je van een heuvel afrent. Dat kennen mensen misschien wel. En dan op een gegeven moment hou je jezelf niet meer en rol je de rest van de heuvel af. Nou ja, dat was ik. En dan net voor de finish van de 200. Dus dat was enorm balen. Dat gaf toen ook nog niet echt het inzicht hoor, dat dat misschien iets mentaal was. Ik heb toen wel een overstap naar een andere coach gemaakt. Ook heel goed afgesloten overigens met de trainer waar ik toen bij trainde. Maar dat was ook gewoon mooi, een nieuwe stap met meiden trainen die wat meer dezelfde doelen hadden als ik. En even oud waren ook als ik. En dat gaf ook een hele nieuwe prikkel. Dus in eerste instantie werkte dat dus in 2008 heel goed om Nederlands kampioen te worden. Maar ook daarna kwam dat dus toch weer terug. Bleef het toch weer lastig om te blijven leveren. Want toen verviel ik toch weer, denk ik, in oude patronen. Waarin ik dus heel veel in mijn hoofd zat. Ja.
Want we hebben aan de telefoon er ook over gesproken dat jij, nou volgens mij zei dat je na één gesprek met de sportpsycholoog al heel veel stappen kon maken. In welke periode is dat geweest?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is in 2008 werd ik dus Nederlands kampioen. In 2009 heb ik nog met het estafette jeugdteam, Neo Senior heette dat toen, hebben wij het EK onder 23 gehaald. En het jaar daarna mocht ik mee naar het EK in Barcelona, maar werd uiteindelijk niet opgesteld omdat ik een blessure had aan mijn hamstring. En daar was ik zo op dat moment zo ontzettend boos over. Ik vond het zo oneerlijk dat we lag aan iedereen behalve aan mezelf, want ik had zo hard getraind en ik was in topvorm. Dat ik ook in mijn vakantie toen niet te genieten was. En op een gegeven moment ging daar een knop om in mijn hoofd, ook na gesprekken met mensen die dichtbij me stonden en durfden te zeggen: misschien moet je toch ook even in de spiegel kijken. Waren er echt geen dingen die je beter had kunnen doen? En toen ging ik daar eens over nadenken. En toen dacht ik: nou ja, op voeding kan ik misschien nog wel een stap zetten. Nou, dat is low hanging fruit. Want daar gaan we. Ja, er is gewoon een diëtist ook waar we gebruik van mogen maken. En ik moet me daar dan ook gewoon eens een keer aan houden. Of ik wil me daar ook deze keer echt aan houden.
Precies.
Daarvoor was het misschien een moeten. Maar nu kwam ook zo'n vlammetje in me op van ja, daar wil ik me ook aan houden. En ik merkte ook dat daar. Er kwam zoveel emotie los in die vakantie dat ik dacht, ja, misschien is het toch ook eens goed om met een sportpsycholoog te praten. Niet zo goed wetende waar dan dat probleem precies lag, maar wel wetende dat het ergens ook bij mij lag en dat ik dat heel graag wilde gaan aanpakken.
Ja.
En dat kwam echt op het, ja, op het juiste moment. Nou, kijk, ik moet zeggen, nee, 2010, toen probeerden mensen mij die spiegel trouwens al voor te houden, maar
Dat werkt vaak
toen
niet.
werkte het nog niet. Nee, toen heb ik nog een hele winter getraind met al die frustraties in me. Met als resultaat dat ik in 2011 nog slechter presteerde, ondanks al het harde trainen. Met dat overmaat van ramp dat ik de finale niet haalde op het Nederlands kampioenschap op de 100 meter. Iets wat met twee vingers in de neus had moeten
Ja.
gebeuren, maar niet lukte. En dat gaf mij het inzicht in
Oké.
2011, ik moet het goed zeggen, dat ik dus echt in de spiegel moest gaan kijken, want ik zag ja, mijn vriendinnen en concurrenten afreizen naar het wereldkampioenschap in Daegu. En dat deed heel erg veel pijn. En toen
Ja,
dacht ik, ja, als ik volgend jaar mee wil naar de Olympische Spelen, dan moet ik echt iets anders doen. Want als ik nu hetzelfde doe, ja, dan is het wel, ja, dan is het wel klaar.
ja. En toen ben je dus met een sportpsycholoog in aanraking gekomen. Wat heb je daaruit kunnen halen?
Het eerste gesprek was in december van 2011. Ik had toen te horen gekregen in september, aan het begin van ons atletiekseizoen, dat start altijd in september, dat ik 7:50 moest lopen op de 60 meter om op Papendal ook te mogen blijven trainen. Om
Ja.
onderdeel uit te kunnen blijven maken van die selectie. Dat was voor het eerst ook dat daar ja, een beetje een professionaliseringsslag in kwam van ja, we moeten ook. Ja, een soort KPI's halen eigenlijk. En dat gaf mij heel erg veel stress. Want ik had die tijd nog nooit gelopen. Mijn PR was 7:58. En ja, dat vond ik heel een hele coole tijd. Maar ik vond het tegelijkertijd ook iets van. Ja, dat was misschien ook wel gewoon geluk. Of dat moment was net, klopte net even alles. Dus voor mijn gevoel was die 7:58 eigenlijk alles wat ik had. En 7:50 leek echt onmogelijk. Maar op een of andere manier kwam dat toch een bepaalde wilskracht in mij naar boven die september. Dat ik dacht. Ja, ik ga ze gewoon allemaal ongelijk geven. Ik zorg ervoor dat ik na de winter gewoon nog op Papendal ben. Dus echt wel een hele goede stap gezet op het gebied van voeding. Getraind zoals we moesten trainen. Maar ja, ook meteen heel weinig blessures. Dus ik kon ook een hele winter goed doortrainen. En toen in december mijn eerste gesprek bij de sportpsycholoog. In eerste instantie natuurlijk heel veel vragenlijsten ingevuld, wat haar ook een profiel gaf. En een bepaald idee wellicht al gaf van waar bepaalde ja, knelpunten zaten. Ja, en daar kwamen we heel erg tot de conclusie dat ik heel erg bezig was met, ja, met de buitenwereld en met het resultaat dat ik wilde behalen over de finish. Dus met die 7:50. Ik ging
Ja.
ermee naar bed, ik stond ermee op. Die 7:50 werd steeds groter en groter. Ja, en werd niet aantrekkelijker, om het zo maar te zeggen. Wij hebben toen. Een aantal oefeningen gedaan. Een aantal hele simpele dingen. Dus het woord moeten werd het woord willen.
Herkenbaar.
Het woord proberen werd kunnen.
Ja.
En om in het hier en nu te blijven, hebben we ook heel veel getraind met ademhaling.
Oké.
Dus even tot rust komen. Even in die ademhaling zitten. En ook ja, een soort mantra even voor mezelf opnoemen. Wat op dat moment heel goed werkte. Van ik wil hier vandaag zijn om deze 60 meter te lopen. En ik kan het ook. En vaak bewees ik dat dan nog. Want ik heb dat laten zien op de training van afgelopen donderdag. Toen ik al die drie passen raakte.
Ja.
Nou, ook op de wedstrijd. Volgens mij had ik 5 dagen na mijn eerste consult. Had ik mijn eerste indoorwedstrijd in Amsterdam. Toen ben ik op een gegeven moment even naar het toilet gelopen. Vlak voor de start ging ik even naar mijn ademhaling. Zei ik nog een keer die zin tegen mezelf. Vervolgens liep ik naar mijn startblok. Ben ik erin gaan zitten en liep ik 7:49.
Wauw.
Ja, toen was ik helemaal doordolle. Ik weet nog dat mijn coach toen zei: Ja, maar je moet het wel nog een keer doen. Toen dacht ik: Nou, dat was niet de afspraak. Maar oké, finale 7:48. Toen heeft hij zich volgens mij nog even afgevraagd. Is deze baan wel echt 60 meter? Nou, toen heb ik
Jouw
hem.
eigen coach.
ja,
Jezus.
weet ik niet zeker hoor. Maar misschien kon hij het zelf ook niet geloven dat het gelukt was. Ja, en dat seizoen heb ik nog heel vaak. Heb ik een aantal keer 7:38 ook uiteindelijk gelopen.
Oh, prachtig.
7:39. Dus echt. Ja, ook nog steeds mijn persoonlijke records. Maar dat was echt magisch. Het grappige was dat ook veel. mensen met wie ik trainde toen dachten, oh, je bent naar de sportpsycholoog geweest, dan werkt dat voor mij waarschijnlijk automatisch ook.
Ja,
zo werkt het dan niet helemaal. Want ik, ja, voor mij, het was een beetje als een emmer die overliep. Dus het, ja, de eerste keer, het was, ik heb sowieso niet zo heel veel moeite mee om me kwetsbaar op te stellen. Maar ik had wel heel veel emoties die, ja, hoorde bij de problematiek in sport, dat ik zo lang opgekropt dat nou, die emmer liep ook echt over. Dus het was ook een heel kwetsbaar en super emotioneel eerste gesprek. Dus het was niet alleen maar, nou, hier zijn je tools en over een kwartiertje later loop je de deur uit en je hebt op zondag een PR. Voor mij was dat, ja, was dat op meerdere fronten echt wel heel erg prettig. En ook gedurende het seizoen, want ik liep wel heel erg goed, bleef nog wel heel erg die onzekerheid. Van, ja, maar kan ik het, hè, dan? Dus misschien projecteer ik ook wel mijn eigen onzekerheid op de uitdrukking van mijn coach. Misschien was hij vol ongeloof en trots. Wat ik, terwijl ik dat zelf niet voelde op dat moment.
Nee,
en dat ik dacht, ja, maar jij denkt nu natuurlijk, deze baan is te kort. Dat dacht ik waarschijnlijk op dat moment zelf ook. En zelfs toen ik meerdere keren 7:38 liep, ja, had ik echt wel nog steeds veel onzekerheid ja, in mijn hoofd. Dus het was, ja, ondanks die goede tijden was het niet een sprookje van het seizoen.
Nee.
Maar ook daar wel een hele mooie medaille met een gouden randje gewonnen op Nederlands kampioenschap indoor op die 60 meter. Ja.
Gaaf.
Ja.
En dat was eind 2011, zei je?
Ja, dat ik bij de sportpsycholoog kwam was eind 2011.
Ja.
En ja, begin 2012, dus denk februari, is meestal het Nederlands kampioenschap, won ik dan brons op het NK.
Ja, ja. En later dat jaar ben je ook naar de Olympische Spelen gegaan.
Ja, ben ik inderdaad ook uitgezonden naar Londen, naar de Olympische Spelen. Ook een hele bijzondere ervaring. Ook een pijnlijke ervaring. Wij wonnen zilver in Helsinki op de 4x100 meter.
Mm-hmm.
En ja, dat was een enorme concurrentiestrijd. We hadden op dat moment echt een ontzettend sterke vrouwenploeg. Ook heel breed. Dus er waren natuurlijk al mensen thuisgebleven die heel snel waren. Maar ook binnen de ploeg was er echt wel veel concurrentie.
Okay.
Dus ja, ondanks mijn hele goede tijden ben ik uiteindelijk niet opgesteld op de, ja, als startloopster. Dus ja, zowel een hele mooie ervaring als ook ergens een pijnlijke herinnering.
Ja, ja,
maar heel anders dan hoe ik ermee omging in 2010 in Barcelona toen ik niet werd opgesteld. En ja, maar eigenlijk naar mijn teamgenoten als een draak gedroeg. En ja, eigenlijk met niemand meer wilde praten en het liefst opsloot in mijn kamer.
Mm-hmm.
Ja, wist ik, ze kunnen hier alleen goed presteren als ik echt een professional ben. Want het is niet hun schuld dat ik niet ben opgesteld. Het is ook niet mijn schuld, het is een beslissing.
Ja.
Ik heb echt alles gegeven en ik kan er niks meer aan veranderen.
Mm-hmm.
Ja, en dit is een keuze van de bondscoach. Je denkt dat dit de beste beslissing is. Dus we gaan er gewoon voor zorgen dat we als team hier het hoogst haalbare halen. En ja, als team zijn we zesde geworden. En dat is nog steeds de beste prestatie van een 4x100 team op de Olympische Spelen. Maar ik hoop wel dat deze zomer, want de dames die nu sprinten zijn zoveel sneller.
Ja.
En maken, ja, afgelopen zomer maak ik iets te veel sprongen in de tijd. Maar waren ze al zo goed. En ik ga deze keer kijken op 9 augustus. Ja, heb ik tickets om naar de 4x100 meter finale te kijken. Dus ik hoop zo dat ik daar ja, onze oranje dames naar een medaille mag schreeuwen. Maar ja, ik denk dat ook heel belangrijk is hoe je je dus als team gedraagt. En dat het ook heel erg van invloed is op de prestaties waar we in Barcelona de finale niet haalden.
Mm-hmm.
Ja, ik was ook onderdeel van dat team en ik liep misschien niet. Maar ik gedroeg me ook niet als een echte professional. Maar ik dat in 2012 wel deed. Dus misschien was dat mijn les dat ik in 2010 meekreeg.
Ja.
Ja, en die droom bleef natuurlijk. Dus ik stopte niet in 2012. Maar ja, in 2016 miste ik het helaas op 200ste van een seconde. Dus ook dat hoort bij topsport.
Ja, 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 ja. En want nou, 2016, volgens mij 2017 ben je gestopt, hè?
Ja, in 2017. Ik zei het al een keer tegen jou, gekscherend, ben ik met mijn eerste pensioen gegaan.
Pensioen,
Ja.
Toen was je 30,
ja,
geloof ik.
Hè? 30, ja. Kort na mijn verjaardag besloten. Ik werkte toen ook al een beetje, want ik had mijn A-status al een tijdje daarvoor verloren. Dus ik moest ook wel werken om te kunnen blijven sporten.
Ja.
En daardoor merkte ik soms ook wel dat de wereld wel eens wat groter was dan topsport alleen. En dat er ook Ja, voor het eerst dat jaar, echt dat kalenderjaar, dat ik gevraagd werd voor een hele gave opdracht in Nepal.
Oh,
En nee
wauw.
moest zeggen, omdat dat ik de datum was van het Nederlands kampioenschap. En voor het eerst deed dat echt een beetje pijn. Het was een no-brainer, maar toch deed dat een beetje pijn. En vanuit dat gevoel ja, bleef er steeds een stemmetje in mijn hoofd. Ja, is het misschien genoeg geweest? Maar dat drukte ik steeds weg. Op trainingsstage ook geweest. En in mei was er een hardloopwedstrijd, de Wings for Life World Run in Breda. En daar ging ik een aantal collega's aanmoedigen. En toen de startschot ging, baalde ik zo enorm dat ik daar niet aan mee kon doen. Dat is een wedstrijd, een lange afstandwedstrijd, waarin je geld inzamelt voor het goede doel. En ik baalde daar zo enorm van, dat dat echt heel veel losmaakte bij mij. Dus zat ik op de terugweg met mijn man in de auto. En ineens, ineens brak ik. En zei ik, ja, hij zei, wat is er met jou aan de hand? Ik zei, ja, ik denk dat ik wil stoppen met atletiek. Maar ik was heel bang dat, nou ja, zowel hij, maar ook mijn vader en mijn coach heel teleurgesteld zouden zijn.
Ja.
Dus een hele week vol migraine. Eerst mijn vader gebeld en die zei, oh, ja. Ja, ik was al benieuwd wanneer je dat zou zeggen. En dat is toch goed? Ja, toen moest ik natuurlijk nog harder huilen. Want dan dacht ik, oh, is dat goed? Ja? Nou, ja, natuurlijk super fijn. En daarna mijn coach zei exact hetzelfde een dag later. Dus die migraine natuurlijk helemaal voor niks. Nou ja, er zat zoveel spanning in dat verhaal. En een week later dat ook gedeeld met mijn trainingsgenoten. Ja, en ik heb echt het geluk gehad dat, ondanks wat kleine pijntjes, ik dat seizoen dus af kon maken met alle wedstrijden die ik het leukst vind, waar ik mijn beste herinneringen had. En dat ik dat kon doen met vrienden en familie. En op een hele mooie manier afscheid heb mogen
Ja,
nemen van mijn sport. Ja.
mooi. Ja, dat is wel een luxe, zoals je dat zelf
Ja.
natuurlijk ook zegt. Dat heeft lang niet iedereen natuurlijk
Nee.
in zijn carrière. Dus
Nee.
het is misschien ook nog wel leuk om te vertellen wat je nu doet.
Ja. Ik werk tegenwoordig als adviseur op het gebied van strategische vitaliteitsvraagstukken. Dat doe ik inmiddels vanuit een multidisciplinaire achtergrond. Naast topsporter ook jurist, marketeer en coach.
Van alle markten thuis.
Ja, van alle markten thuis. En ik vind het heel leuk om dat te combineren. Dus dat stukje action type waar ik het over had. Maar ook mijn achtergrond in de marketing.
Ja.
Ja, mijn rechtenachtergrond is soms ook heel nuttig. Ben ook bestuurder, dus daarin.
Ja, bij de Atletiek Unie is dat, hè?
Ja, in 2019 na mijn pensioen toch weer terug de atletiek ingetrokken, ingezogen. En inmiddels vicevoorzitter bij de Atletiek Unie. En ook een commissielid bij European Athletics. Dat zijn beide nevenactiviteiten, maar
Oké.
wel heel waardevol voor mezelf. Ik krijg er heel veel plezier van. Maar ook om echt iets terug te doen voor mijn atletiek community. Vind ik heel mooi om dat op deze manier in te vullen. En in mijn werk hou ik me heel breed bezig met allerlei vraagstukken. Dus dat kan gaan over duurzame inzetbaarheid, een stuk leiderschap, het opzetten van verschillende programma's op vitaliteit, maar ook positionering van producten in de wereld van vitaliteit en gezondheid. Dus heel, heel divers. Ja, en daar gebruik ik dus heel veel verschillende achtergronden in, waaronder ook mindfulness.
Ja, misschien nog wel heel kort over mindfulness, want dat is iets dat we ook aan de telefoon erover gehad natuurlijk. En je hebt het net al eventjes genoemd. Daar haal je heel veel uit, hè?
Ja, dat die interesse in mindfulness is heel erg gekomen, onbewust al heel erg richting het einde van mijn atletiek carrière. Nou, zeg wel einde, maar zo rond 2014, toen ik de transitie maakte van Papendal naar Eindhoven, waar mijn coach ook veel een hele holistische benadering had op topsport. Dus ook, nou ja, bijvoorbeeld ook met action type veel bezig was. Ja, en wij zijn ook vrienden in het dagelijks leven. Dus het was ook gewoon heel leuk om daar samen over te praten, om daarover te filosoferen. En wat hij mij heel erg leerde, en wat ik ook leerde in die groep, want dat lag niet alleen aan Erwin, maar dat was ook de groep met wie ik trainde, een groep vrouwen. Ja, we waren echt geen concurrenten, maar echt oprecht vriendinnen. Ja, ik heb vrijdag hebben we nog met z'n allen lekker, zijn we lekker wat gaan drinken. Dus zo'n band is dat nog steeds. En dat was dus heel harmonieus. Heel vriendelijk, niet oordelend, super oprecht. Je kon alles zeggen wat je voelde. Het was echt een hele veilige en vertrouwde sportomgeving.
Ja.
Dat staat natuurlijk wel met de coach, die ook een soort van manager is. Maar die dus ook echt in zijn rol de kracht, onze positieve kracht, echt uit ons kon halen. Nog steeds doet ook in de huidige groep waar hij training aan geeft. En dat was voor mij iets heel bijzonders. Dus wij deden ook veel oefeningen. Voor de starttraining, met ademhaling, visualisatie, steeds in het nu komen. Want ik zei al aan het begin, ik ben iemand die heel erg toekomstgericht is, bezig is met de toekomst. Dat is mijn kracht, ook in mijn werk helpt dat enorm om bepaalde lijnen uit te zetten, om strategieën te bedenken. Maar het is ook een hele grote valkuil, met name in sport en met name in sprint, zo'n kort onderdeel. Waar je niet te veel moet nadenken over de toekomst. Nou, dat geldt denk ik in elke sport wel. Dat is niet atletiek specifiek.
Nee.
Dit geldt ook als je een teamsport doet die 90 minuten duurt. Het is zo belangrijk om in het hier en nu te zijn. Want in het hier en nu zijn er geen problemen. Is er alleen maar nu, dit moment. Dat deden we op dat moment. Noemden we dat geen mindfulness, maar was dat gewoon onderdeel van onze trainingsroutine. En deed hij dat. Ja, hij keek ook heel erg en hij voelde heel erg van wat heeft welke atleet nu nodig. Dus bij mij werkte dat ook heel goed. Er waren ook atleten die daar wat minder baat bij hadden, want ze dan juist te veel in hun hoofd gingen zitten. Wellicht op dat moment nog niet helemaal klaar voor. Of ja, andere dingen die even wat meer aandacht hadden op dat moment. Maar voor mij was dat echt een heel goed moment om te starten met mindfulness op een hele laagdrempelige en hele effectieve manier.
Ja, mooi.
Ja,
mooi. Ja, wat zou jij jonge atleten willen meegeven?
Zeker ook jonge atleten. Kijk, voor mij kwam dat besef eigenlijk om om de stap te nemen naar een sportpsycholoog eigenlijk pas heel laat. Echt toen die er maar overliep.
Ja.
En als ik iets anders had mogen doen, dan was dat dat we... Ja, misschien al voor de eerste keer dat ik werd gevraagd bij de nationale selectie. Dus die 14-jarige Esther zou ik dan heel graag willen zeggen... Ja, kijk eens of je naast je fysieke coach ook een mental coach kan vinden. En dat kan een sportpsycholoog zijn of iemand die daar... Of een mindfulness coach, maar echt iemand die daar echt wel in getraind is. Die bij voorkeur ook ervaring heeft met het werken met sporters en topsporters. Want je krijgt daar zoveel waardevolle inzichten van die helemaal passen bij jouw profiel. Want ik kan nu wel heel erg gaan vertellen wat voor mij allemaal werkte. Maar ja, wat ik ook zei, mijn trainingsgenoten in 2012, die gingen ook naar de sportpsycholoog, maar die liepen niet allemaal meteen 3/10 harder. Dus het is wel heel belangrijk dat je iets doet wat past bij jou op dat moment. Dus dat kan ook zijn, zeker als je jong bent, dat je ook kijkt naar een modus wat werkt met ons als gezin. Want mijn ouders hebben natuurlijk een enorm belangrijke rol gespeeld. Ook mijn zusjes trouwens. In mijn sportcarrière. Ja, die reden mij de heel half Europa rond om naar wedstrijden te gaan, maar ook naar trainingen. Zusjes die af en toe mee moesten om mij vanuit school ook mee te rijden naar Papendal. En je kan je voorstellen dat het natuurlijk ook vaak over niets anders ging dan over atletiek. Terwijl er waren nog meer mensen in één huis. Dus hoe ga je daar met z'n allen mee om? Want dat creëert natuurlijk ook veel spanning bij... kan heel veel spanning creëren, moet ik zeggen, bij een atleet. Bij mij ook, want ik wilde het heel goed doen voor iedereen die me zo enorm goed steunde.
Ja.
En dan kan je ook met elkaar heel goed leren van, wat kan je goed doen en wat kan je beter doen? Wat moet je misschien wat minder van doen of wat minder zeggen? Dat is heel, heel waardevol. En een tip die voor mij dus heel erg werkt... om niet in het verleden te zitten. Nou ben ik al niet zo heel detailgericht. Maar ook zeker niet veel in de toekomst te zitten. Als ik dan toch echt een doe-opdracht mag geven. Is ga even naar je ademhaling. En dat is soms best wel lastig. Want wat is dat dan? Ga naar je ademhaling. Ja, voor mij is dat bijvoorbeeld even op het toilet zitten. Ook nu in mijn werk. Als ik een belangrijke presentatie geef. Vanmiddag nog heb ik een belangrijke presentatie moeten geven. Dan zoek ik daar ergens het toilet op. Ga ik even zitten. Ga ik even... met mijn ogen dicht, dat vind ik in ieder geval de prettigste manier, ga ik even mijn ademhaling volgen. Dus echt voelen de ademhaling waar die bij de neusvleugels naar binnen gaat, naar boven in de neus, richting de keel, richting de borst, de buik, onderbuik. En dat het zich dan omdraait en opmerken blaas je uit via je mond, via je neus. En dan ben je alleen maar bezig met die ademhaling volgen in en uit.
Hier en nu.
In het hier en nu.
Ja, mooi. Mooie tip, denk ik.
Ja, ik hoop het.
Mijn laatste vraag, ja, voordat we afsluiten. Wat is jouw favoriete sportmoment ooit?
Oh ja, dit is zo moeilijk. Ik heb daar heel goed over nagedacht. En ja, eigenlijk misschien een beetje een flauw antwoord. Maar ik denk dat het allermooiste sportmoment nog moet gaan komen. Want volgend jaar in maart hebben we het Europees kampioenschap indoor atletiek, yeah, in eigen land, in Apeldoorn. En daar gaan heel veel grote helden en heldinnen en nieuwe talenten gaan daar ook strijden om eremetaal. Nou, wij gaan hoe dan ook medailles mee naar huis nemen. Welke kleur, hoeveel, durf ik niet te zeggen. Maar ik zou het zo mooi vinden om met alle luisteraars die hier zijn om daar naartoe te gaan.
Dat vind ik, ja, dat vind ik niet flauw. Dat vind ik een heel mooi, mooi antwoord eigenlijk. Jouw favoriete sportmoment moet nog komen.
Precies. Ja.
Leuk. Daar wil ik mee afsluiten. Dankjewel.
Jij ook, bedankt.
Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing? Of wil je gelijk aan de slag met de drie batterijmethode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar www.nlsportpsycholoog.nl. Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen, kun je dan ook een beoordeling achterlaten. Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering.